Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, ook de luisteraars bij de kerkradio of via andere media. En ook als u of jij te gast bent, hartelijk welkom. En deze dienst gaat voor dominee H.J. Donken uit Wierden. De organist is Theo te Brakke. Vanavond hoopt om 18:30 voor te gaan dominee M. van Kampen uit Ede. En volgende week zondag op, is morgens voor te gaan, deel meneer L.W. Smelt uit Voorthuizen. En s'avonds dominee van de Sluis. De collecten. De eerste rondgang is de diaconale collecte bestemd voor het Nijkerkse diaconaal beraad. En de tweede collecte in deze dienst is bestemd voor de kerkrentmeesters. de collecte bij de uitgang is voor de verwarming van de voorpost. Van harte deze collecte is bij u aanbevolen. We gaan nu zingen de coupletten 1 en 3 van het lied Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft, zoals deze op de zondagsbrief staat afgedrukt. We wensen u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Ons burgerschap is in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Woorden van Paulus uit Filippenzen 3. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 62 van het eerste en het vierde vers. Van Psalm 62, vers 1 en 4. We luisteren nu samen naar Gods geboden en de samenvatting daarvan, die de Heere Jezus Christus ons gegeven heeft. En we zingen daarna uit Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Van Psalm 103, vers 2. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag, dat is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, en u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen een uit de wetgeleerden tot Jezus kwam en aan hem vroeg: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Antwoordde Jezus met deze woorden: U zult de Heere uw God liefhebben, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten we samen nu de Heere bidden om zijn zegen. Almachtige en trouwe God, barmhartige Vader in onze Heere Jezus Christus. U brengt ons vanmorgen samen hier in uw huis, op de eerste dag van de week. Nog zo kort nadat we het paasfeest hebben gevierd. En we danken u, Heere God, dat u doorgaat. Dat u uw trouw ons bewijst, ondanks onze ontrouw. Want we moeten het eerlijk belijden, Heere God, dat wij hier niet zijn vanmorgen vanwege ons goede gedrag. We zijn hier niet vanmorgen gekomen omdat van nature in ons hart er zo'n groot verlangen naar u en naar uw dienst is. Maar het heeft alles te maken met uw genade, met de trouw die u ons bewijst. U gaat door. En u roept ons samen onder uw woord, omdat u aan ons uw boodschap kwijt wilt. Omdat u over ons gedachten hebt van eeuwig leven. Want u wil niet dat één van ons verloren gaat, achterblijven. Maar dat we allemaal in de Heere Jezus Christus ons heil vinden. In de gestorven en opgestane Heere. En dat we uit hem leven. Met wat hij volbracht heeft. In zijn dood en in zijn opstanding. Dat hij zijn lichaam en bloed voor ons heeft gegeven. Opdat wij vergeving en redding, gerechtigheid zouden ontvangen. Dat voor ons de hemelpoort zou opengaan. Die plaats die hij voor ons heeft bereid door het offer wat hij gebracht heeft. En nu komen wij u bidden, Heren, of u daarom zo ook vandaag, om ook vanmorgen uw woord wil zegen. Dat u zelf door uw Heilige Geest onze harten opent, uw woord opent, en dat het zo bij ons binnen mag gaan als een zaad in ons gezaaid mag worden en daaruit vrucht mag dragen. Heren, zo komen wij deze dienst aan u opdragen. In het spreken, in het luisteren, in het zingen, in het bidden, in het bespelen van het orgel, in het geven van onze gaven. Laat alles zijn, Heere God, tot eer en verheerlijking van uw nooit genoeg geprezen naam. Ik kom u bidden voor allen die in deze dienst een taak hebben. De koster, de organist. Zij die straks de gaven inzamen. We bidden u voor allen die met ons verbonden zijn en thuis deze dienst mogen meemaken. Heere God, gedenk ons allen in uw trouw. Deel zo overvloedig uit, opdat wij door u, door alles van u, vervuld mogen worden. Wilt u al onze zonden genadig vergeven, ook alles wegdoen uit ons leven, wat telkens maar weer tussen u en ons in komt te staan. Geef ook vanmorgen de duivel geen kans dat hij ons hindert, dat hij onze gedachten gevangen neemt, dat hij ons afleidt, maar dat wij gericht op u, Heere, zo al het goede van u mogen ontvangen. Dat bidden wij u in de naam van de Heere Jezus, uit genade. Amen. Gemeente, de schriftlezing in deze dienst vindt u in de brief aan de Colossenzen. En we lezen uit Colossenzen 2 vanaf vers 20 tot en met hoofdstuk 3 vers 7. Zo kort na Pasen lezen we met elkaar uit Colossenzen 2 vanaf vers 20. En daar schrijft de apostel aan de gemeente: als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als pak niet, proef niet en raak niet aan? Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en de leringen van de mensen. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God is. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood aan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de preek op deze eerste zondag na Pasen zijn de versen 1 tot en met 4 uit Kolossenzen 3. We zullen die straks nog een keer bij aanvang van de preek met elkaar lezen. Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Van harte worden de collecten bij u en jullie aanbevolen. En de Heere zegene u en uw gaven. En we zingen daarna met elkaar uit Psalm 31, daarvan de versen 15, 16 en 17. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Gij bergt hen in het licht van het goddelijk aangezicht. En gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Van Psalm 31, de versen 15, 16 en 17. En dan zal het nu worden gecollecteerd. Na de preek zingen we uit Psalm 17, het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden, voor vijandsmachten vreselijk poeden en hen beschermt in het grootst gevaar. Psalm 17, vers 4. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Gemeente, we hebben Goede Vrijdag gehad en we hebben Pasen gevierd. Het ligt achter ons. Is dat zo? Ligt Pasen werkelijk achter ons? Is het niet zo, zoals de broeder van de kerkenraad het zojuist in de consistorie in het gebed aanhaalde, dat we Pasen juist in de rug hebben? De apostel Paulus roept ons er dan ook toe op om zo steeds dat wonder van Christus lijden, maar vooral ook van zijn opstanding in herinnering te roepen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En waarom dan? Nou, om de eenvoudige reden, gemeente, dat daarin de zekerheid van ons behoud ligt. Niet in wat wij er voor God van maken in ons leven. Maar Christus kruis en opstanding zijn beslissend, die vormen het hart van het evangelie. Paulus zegt, als Christus niet is opgewekt, dan is de prediking en daarmee ook ons geloof te vergeefs. Dan is het zonder inhoud. Kruis en open graf, die zijn voor het leven hier en nu van de gelovigen bepalend, richtinggevend. Daarin vinden u en ik houvast en zekerheid, vorm en inhoud. En daarom roept apostel Paulus ons ertoe op. In de brief van de Colossenzen, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. In de eerste plaats richt Paulus zich hier tot de gelovigen in Colosse. Colosse, een wat kleinere stad in het huidige Turkije, een heidense stad met een gemengde cultuur en een mix van allerlei godsdienstige stromingen. Je kwam er een Joodse gemeenschap tegen, maar ook verschillende Oosterse mysterie-religies, waar je je hart in kon ophalen, waar je hart aan kon ophalen aan allerlei mystieke ervaringen. Nu is de apostel zelf nooit in Colosse geweest. Maar het evangelie is er door een zekere Epaphras, waarschijnlijk een van de vroege leerlingen van Paulus, daar verkondigd. En door middel van de prediking was de Heilige Geest in deze heidense stad aan het werk gegaan. In harten van mensen. En was er een christelijke gemeente ontstaan. Deze Epaphras, die zal Paulus van tijd tot tijd op de hoogte hebben gebracht van het wel en wee in de gemeente. En dat zal voor de apostelen ook de directe aanleiding zijn geweest om te midden van de vier muren van de gevangenis in Efeze deze brief aan de gelovigen in Colosse te schrijven. In het begin van zijn brief, moet u thuis nog maar eens nalezen, spreekt Paulus zijn dankbaarheid tot God uit, dat hij de verkondiging van het evangelie onder de Colossenzen heeft gezegend. De boodschap van de redding in Christus had het hart van velen geraakt en had voor een omkeer in hun leven gezorgd. Geloof, hoop en liefde. Dat zijn eigenlijk de kernwoorden die Paulus daarbij gebruikt. We hebben gehoord, zo schrijft hij, van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Geloof, hoop en liefde. En tegelijkertijd bidt Paulus dat hun geloof en hun kennis van de Heer Jezus nog meer zal groeien. En dat ze met blijdschap zullen volharden. Want stilstaand geloof, dat is een dood geloof. Dat is net als stilstaand water. Daar gaat al het leven uit. Dat gaat stinken. Daar groeit toch niks in. Stilstaand geloof is doodgeloof. Maar gemeente, dat is niet het enige. Want de apostel is ook erg bezorgd. Want dat prille geloof en daarmee het geestelijk welzijn van de gelovigen in Colosse, ze staan op het spel. De gemeente, die jonge gemeente daar, dreigt helemaal op sleeptouw te worden genomen door dwaalleraars. Een stel van die zwevende figuren die er een aparte leer op nahouden. Een leer die je niet zomaar onder één noemer kunt brengen. Ongrijpbaar dus. Hoe zit dat nou precies? En daardoor ook des te gevaarlijker. Wat is nou waar, wat is nou niet waar? En hun grondprincipes, zegt Paulus, dat zijn die van de eerste beginselen van de wereld. Volgens die dwaalleraars, wordt het aardse leven beheerst door bovennatuurlijke machten. En die kun je alleen maar van het lijf houden door jezelf zoveel mogelijk beperkingen op te leggen, je strak te houden aan allerlei bepalingen en voorschriften. En het toverwoord van die dwaalleraars is nederigheid. En zij beweren op grond van bepaalde visioenen dat God zo heilig is dat je hem alleen maar door bemiddeling van engelen kunt benaderen. Kort gezegd, de beste manier om veilig te leven, dat was door jezelf zoveel mogelijk dingen te ontzien. Dus pak niet, proef niet en raak niet aan. Noemt u het voor mijn part een geloofsleer van gebods- en verbodsborden. Dit moet, dat mag niet. Je mag dit absoluut niet eten of drinken. Dat mag je niet proeven. Mag je zelfs niet aanraken, uit de buurt blijven. Aan die feestdag mocht je zeker niet voorbij gaan. Aan die samenkomst moest je verplicht deelnemen. Een heel wettisch geloof dus. Een angstgeloof zelfs met de nodige intimidatiepraktijk. Allerlei regels en bepalingen werden de mensen opgelegd. Eigenlijk kon je geen kant meer op. Werkheiligheid. Dat is eigenlijk het kernwoord. En de apostel Paulus, gemeente, die veroordeelt dit heel scherp. Hij waarschuwt de gelovigen in Colosse ervoor. Zo'n leer is levensgevaarlijk. Niet om het minst, omdat ze zo geloofwaardig overkomt. Want wat is er nou gemakkelijker dan dat je zelf alles in handen kunt houden? Dat je door dit wel te doen en dat niet te doen, zo je eigen behoud te bewerken. En zo waren er daar in de gemeente van die mensen. Die zo mooi en zo slim hun boodschap wisten te verpakken, dat je er eigenlijk niets tegen in kon brengen. Zo kom je ze vandaag ook tegen, gewoon in het alledaagse leven. Mensen die zo wijs praten, zo geloofwaardig, in de politiek, zelfs in de kerk. En op deze manier proberen ze je daar te krijgen waar ze je hebben willen. En dan moet je van goede huizen komen en stevig in je schoenen staan, wil je niet onderuit gaan. En misschien kent u ook wel van die voorbeelden in uw eigen leven. Dat u ook slachtoffer werd van zo iemand. En dat u er achteraf zo'n spijt van hebt dat u ooit hebt toegestemd. Erin bent meegegaan. Dat bijvoorbeeld ging over een bepaalde koop. kleding of een auto of misschien van een huis. En dat u zulke mooie dingen werd voorgeschilderd. En dat u erin bent meegegaan en dat u er spijt van hebt. Zo'n vreselijke spijt van hebt u er ooit in hebt toegestemd. Want het heeft u alleen maar gekost. Veel gekost zonder dat het u wat opleverde. Uw gemeente, zo dreigen ook de gelovigen in Kolosse geestelijk voor de bijl te gaan. En Paulus houdt hen voor, deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid. Door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam. Maar ze zijn zonder enige waarde en ze dienen tot verzadiging van het vlees. Eigenwillige godsdienst. Is die niet van alle tijden en plaatsen? Want om behouden te worden, om met God in het reine te komen, om voor hem te kunnen bestaan, moet er toch echt wel iets van ons bij. Het geloof alleen, ze hebben, als goede gereformeerden. Maar diep in het hart willen we er toch niet zo aan. Want het kan toch niet zomaar? Is dat niet te eenvoudig? Is dat toch eigenlijk ook niet te goedkoop? Dat je het allemaal mag gegeven moet worden. Genade, ja, daar gaan we voor. Maar onze handen staan naar die werkheiligheid. Wetten en regeltjes die we onszelf en anderen opleggen. Dit mag niet op zondag, zo moet je gekleed gaan. Zeker twee keer naar de kerk. Als kind van God, dan hoor je... Als je een kind van God bent, dan hoor je als jongere in bepaalde gelegenheden niet thuis. Er zijn mensen die je als christen, dat je als christen, die vinden dat je als christen niet mag roken, geen alcohol mag drinken, dat je je lichaam rein moet bewaren. Weer anderen zijn van mening dat je in de vrijheid mag leven, dat alles ermee door kan. We leven toch niet meer onder de wet, maar onder de genade, zeggen ze dan. Aan de andere kant houden diezelfde mensen het erop. Dat je toch wel bepaalde gaven van de geest moet hebben. Wil je jezelf een echte christen noemen? Dat ze je zo de maat nemen. Zo kan ik nog wel even doorgaan. En nou is het inderdaad zo. Dat een christen herkenbaar is aan zijn of haar manier van leven. Dat het morgen ook aan u en aan jou te zien is, dat jij hier hebt gezeten, dat u een christen bent, gelovige bent. Dat bij u thuis de Bijbel open gaat, dat wil ook op in uw alledaagse leven, op school, op het werk, waar dan ook, wil dat ook zichtbaar worden. Laat het toch niet zo zijn dat ooit iemand tegen jou zal zeggen, oh, nooit geweten dat jij een christen bent. Want het is niet aan je te horen, niet aan je te zien. Een uitdrukking zegt het terecht, gemeente, dat je een gelovige kunt kennen aan zijn of haar praat, daad en gewaad. Door de prediking van het evangelie in de samenkomst van de gemeente wil de Heer ons geloof voeden en versterken. Daar wil hij ons als zijn kinderen ook ontmoeten, 2 keer 1,5 uur in de week, dat is dat toch niet te veel. En het is inderdaad ook de vraag of het goed is voor je geestelijke gezondheid als je op zaterdagavond met je vrienden tot over middernacht aan het feesten bent. Paulus zou zeggen, kijk, alle dingen zijn mij geoorloofd. Paulus is niet knieperig. Maar hij zegt wel, niet alle dingen bouwen op. Ze kunnen ook buitengewoon schadelijk zijn. Het is waar. In het leven van de gelovige gemeente wordt de vrucht van de geest zichtbaar. De blijdschap, de liefde, het geloof, het geduld enzovoort. En de geest brengt gaven mee. En het gaat erom dat je bij jezelf nagaat welke gaven je van de Heere ontvangen hebt. Om hem daarmee en de gemeente te dienen. Maar als we daar een systeem van gaan maken. Als je dat tot dogma's gaat verheffen, tot leerstelligheden, strakke regels in de zin van en dit moet, en dat mag niet, en dat moet je per se bezitten. Als daarop alle accent komt te liggen, Als we daarop onze inspanning richten, dan gaat het de verkeerde kant op. Met al die extra's die wij invullen, dragen we niet bij, maar doen we juist tekort. En geven we daarmee als het ware een streep door wat Christus volbracht heeft en waarin je als gelovige mag, door het geloof mag delen. En daarom roept de apostel de Colossenzen en ook ons ertoe op: als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Niet die van beneden. Niet wat wij uitdenken. Niet wat wij organiseren. Niet wat wij vinden. Maar wat boven is. Gemeente, daar hebt u het geheim waarin u, jij en ik als gelovigen mogen delen. Met Christus opgewekt. Dan op de paasmorgen het graf openging en de Heere Jezus opstond uit de dood. Toen zijn ook allen die bij hem horen uit de dood verrezen. Opgewekt tot een nieuw leven, een opstandingsleven in hem. Nadat ze eerst met hem begraven en gestorven zijn. Want geen Pasen zonder Goede Vrijdag. En daarom toen Christus aan het kruis stierf en in het graf werd gelegd, toen zij ook wij met hem gekruisigd en begraven, ons oude zondige bestaan dat onder de macht van de wet stond, onder de heerschappij van allerlei inzettingen van zonde, dat heeft hij meegenomen in de dood en in het graf. En het handschrift dat tegen ons getuigde, dat heeft hij door zijn dood uitgewist. Uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen, zegt Paulus. Geen straf meer. Geen veroordeling meer om onze zonden en onze tekorten voor God. Jezus heeft in mijn plaats alles volbracht. Maar dat niet alleen. Want in zijn dood heeft hij ook alle machten ontroond die mij het leven met, voor God en met God in de weg staan. De machten die mij tot slaaf van mezelf maken. Die machten die mij opjagen, mij voorhouden, dit moet en dat mag niet. Jezus heeft ze vastgegrepen en ze meegenomen in zijn dood. En teniet gedaan, voor eeuwig de mond gesnoerd. En toen hij opstond op de paasmorgen, de dood hem niet langer kon houden, toen hebben die machten voorgoed gecapituleerd. Toen moesten ze toegeven: we hebben het verloren. Met hem opgestaan betekent voor mij dan ook staan in de vrijheid waarmee de Heere Jezus mij heeft vrijgemaakt. Dat is wat ik in mijn hart meedraag. Daarvan getuigt ook mijn doop. Paulus wijst er ook in de Colossenzen op. Lees u maar mee in hoofdstuk 2 vers 12. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Bijzonder. Toen de Colossenzen door de prediking van Epaphras tot geloof kwamen en ze teken en zegel van de doop ontvingen, toen kregen zij de zekerheid mee: zie, het oude is voorbij, het is alles nieuw geworden. Overgezet vanuit de duisternis van jullie oude leven, in het licht van de Heere Jezus gezet. In het nieuwe leven in hem. Even de vraag tussendoor: betekent daarom de doop voor u en voor jou ook zoveel? Dat u en jij het weet, toen al, terwijl ik er nog geen enkel besef van had. Toen al heeft de drie-enige God het aan mij beloofd, aan mij verzegeld, aan mij vastgemaakt. Met Christus begraven in de dood. En met hem opstaan tot een nieuw leven. En dat u en jij dat wonder in het geloof in uw hart meedraagt. Of heb je er niet zoveel mee? Dat kan ook. Ja, je bent gedoopt. En dat hoort erbij. Maar voor de rest. En thuis moet al ergens mijn doopkaart liggen. Misschien wel in het oude, in een fotoboek wat mijn ouders voor me hebben gemaakt toen ik heel klein was. Maar En dan zou ik jou willen zeggen, zoek hem nou eens op en haal hem er nog eens een keer bij. Die doopkaart. En dan moet je maar eens goed kijken, daar staat jouw naam op. Je doopnaam, die je van je ouders hebt gekregen. Dat is die naam die eens voor in de kerk hier of ergens anders is genoemd. En waaraan God zijn eigen naam heeft vastgemaakt. En waarmee je op zijn naam bent komen te staan. Maar de Heere God jou beloofde, ik neem jou, jouw leven, jou. Met alles wie je bent, voor mijn rekening. Ik, jouw vader, jij, mijn kind. En waar de Heere Jezus tegen jou gezegd heeft, ik was jou schoon van al je zonden met mijn bloed. Wat ik door mijn dood en opstanding verdiend heb, dat is voor jou. En de Heilige Geest beloofde je, en ik zal ervoor zorgen dat dit alles, dat je dit alles gaat geloven, dat je er deel aan krijgt, dat je zeker weet, ja, dit is allemaal voor mij, en dat je eruit gaat leven, en dat het in je leven ook zichtbaar wordt. Dit te goed, wat noem het maar zo, dit te goed ligt voor jou gereed, als een waardecheck. En wat is nou belangrijk van een waardecheck? Dat je die niet ergens laat liggen, maar dat je die laat verzilveren. Dan ga je mee naar de bank. Kijk eens, staat erop. Kan ik het binnenhalen? Zo nu ook dat de goed van de Heere, die waardecheck, dat die verzilverd wordt. Dat het wonder van de doop echt voor je gaat leven. Dat je eruit gaat leven. Met Christus gestorven en met hem opgewekt. Dat je door het geloof achterkomt, als je door het geloof erachter komt, wat dat is en voor je betekent. Nou, ik verzeker je, dan wil je echt niet anders meer. Hoor. Dan wordt de Heere Jezus echt alles voor je. Waar ligt mijn houvast? Waar vind ik zekerheid dat het tussen mij en God goed ligt? Hoe kom ik mijn twijfel te boven? Hoe word ik eindelijk eens verlost van al dat zelfdoen? Van de gedachte dat ik aan dit en aan dat moet voldoen? Van de angst dat ik voor God tekort kom? Hoe weet ik dat ik in de volle vrijheid mag staan? Paulus houdt het mij voor. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is die aan de rechterhand van God zit. Zoeken. Dat betekent niet zoeken in de zin van omdat je iets kwijt bent, met de mogelijkheid dat je het vindt. Nee, zo niet, maar zoeken. Zoeken, dat betekent hier gericht zijn op. Focus je helemaal op die dingen die boven zijn. Op Jezus zelf. Hij is na zijn opstanding naar de hemel gegaan. Naar huis, naar het vaderhuis. En daar zit hij op de troon aan Gods rechterhand. Op die ereplaats die hij als grote overwinnaar verdiend heeft. Als vorst vol van glorie en van majesteit. Aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Maar intussen zit hij daar niet afstandelijk en verheven voor zichzelf. Maar hij zit er ook als priester. Daar behartigt hij onze zaken bij de Vader. Onze zonden en gebreken in gedachten, woorden en daden, we mogen ze bij hem brengen. En hij handelt het af met zijn eigen Vader. Want daar draagt hij als priester voor God zijn eigen offer aan. Hij staat daar voor ons als de grote voorspraak. En vanaf die plaats deelt hij ook uit. Koninklijk. Vorstelijk, royaal, door zijn geest, alles wat hij verdiend heeft. Dat is vergeving, dat is genade, dat is gerechtigheid voor God. De zekerheid dat het tussen God en mij weer helemaal goed ligt. Vrede, blijdschap, geloof, kracht om vol te houden en staande te blijven, gaven. Ja, alles deelt de Heilige Geest uit. De hemel waar Christus is. Gemeente, daar trekt het hart van een gelovige naartoe. Uw hart ook. Jouw hart. Want daar in de hemel ligt het zenuwcentrum. van waaruit het leven van iedere gelovige gestuurd en geleid wordt. Onze wandel is in de hemel, schrijft Paulus aan de Galaten. Ik sta nu inmiddels een jaar, bijna een jaar in Wierden. En zoals u wellicht weet, daarvoor in Renswoude. En dan gingen we nogal eens in Arnhem winkelen. Je was daar zo met de trein vanaf de Klomp. En in de Arnhemse binnenstad bestaat het openbaar vooral uit trolleybus. Trouwens, een van de weinige steden waar je ze nog tegenkomt. En u kent ze misschien wel, dat zijn van die bussen, gewone stadsbussen, die constant verbonden zijn met een bovenleiding. Je ziet ook door heel de stad al die draden lopen. Zijn constant verbonden met die bovenleiding. Terwijl ze gewoon alle kanten op kunnen rijden. Dus niet strak als een trein of een tram in een rails worden gehouden. Rijden ze intussen overal, maar wel met de kracht van boven. Zo is nou iemand die met Christus is opgewekt. Die is daaraan te herkennen. Die is vrij. Die leeft in de volle. Die leeft niet via een strak rails. Precies zo en heel strak. Nee, die is vrij, die leeft in de volle ruimte. Maar die leeft wel uit de kracht van boven. Die moet het wel van boven hebben. Die zoekt de dingen die boven zijn. Die bedenkt ze, dat wil zeggen, die richt zich met al zijn zinnen op de Heere Jezus. Die houdt zijn ogen en zijn hart voortdurend op hem gericht. Die verwacht het van hem. Die leeft met hem. Die heeft in alles aan hem genoeg. Die wordt steeds weer op hem aangetrokken. Die beleidt het ook met Paulus. Het leven, dat is Christus. En daarom roept Paulus erop, zoek de dingen die boven zijn waar Christus. Bedenk ze, richt je op hem en niet op die dingen die op de aarde zijn. Paulus noemt die dingen van die op de aarde zijn, heel concreet. Ik moet dan willekeurig denken aan die woorden van Jezus in de bergrede. Verzamel geen schatten voor u op de aarde. Waar mot en roest ze verderven, waar het allemaal voorbij gaat. Waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel voor uw schatten in de hemel. Want waar uw schat is, dat zal op uw hart zijn. Daarmee wil Jezus niet zeggen dat we hier op aarde geen taak hebben. En ook niet dat we geen zorg moeten hebben voor ons dagelijks eten en drinken. Maar anders wordt het als we daarin ons houvast en zekerheid zoeken. Als we daarop gericht zijn. Als dat ons alles is. Dat het belang van onze aardse portemonnee, ik zeg het maar zo, dat het belang van onze aardse portemonnee voor ons zwaarder weegt dan de betekenis van de hemelse portefeuille van de Heere Jezus, waaruit Hij uitdeelt. Maar met die dingen op de aarde bedoelt Paulus nog iets anders. Het zijn ook die machten die ons op sleeftouw willen nemen en waar we zo gemakkelijk aan verslaafd raken. Niet in het minst de macht van ons eigen ik. Die weliswaar door Christus overwonnen is, maar die ons nog zo parten kan spelen. Die oude mens. Die ons op onszelf terugwerpt. De macht van het ik moet dit en ik moet dat. Die macht van de duivel die mij steeds weer voorhoudt dat mijn zonden te groot zijn. Die strakke regels van de wet die me voortdurend blijven aanklagen. En daarom herhaalt Paulus het nog maar eens een keer. Want u bent gestorven. Toen Christus aan het kruis stierf is jou en mijn oude leven met hem gestorven. Het staat er ook in de voltooide tijd. Hè? Het is gebeurd. Het is voorgoed voorbij. Onthoud dat het diepste al die machten geen vat meer op u en jouw leven kunnen hebben. Waarom niet? En nou komt het. Omdat uw leven met Christus verborgen is in God. veilig en verzekerd, gemeente, ligt ons leven in Christus verborgen. Als een schat in een kluis waar niemand aan kan komen. Zelfs wij zelf niet. Wat ons ook overkomt en wat er ook met ons gebeurt. Om het met die prachtige woorden van Romeinen 8 te zeggen. Nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachtige, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen. Nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. Niets en niemand kan dat leven aantasten. Laat staan het wegnemen. Zeg nu zelf, gemeente, is dat niet bemoedigend? Daar kun je toch het leven mee door. En daar kun je dat leven mee aan. Daar kun je zelfs het leven mee uit. En daarom zoek de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is. Zoek het bij hem die ons eerst kocht met zijn bloed. En in wiens opstanding ons leven vast ligt. In hem in wie ons leven nu veilig opgeborgen ligt. Maar ook in hem. Met wie ons leven eens in heerlijkheid geopenbaard zal worden. Dat het samen met hem zal verschijnen. In zijn toekomst. Als hij terugkomt. En hij alle dingen nieuw zal maken. Hij als de bruidegom. En naast hem zijn bruid. Stralend van geluk en van liefde. Eeuwig en ongehinderd samen. Wat een vooruitzicht. Nee, nu is het nog niet zover. Nu is het letterlijk nog verborgen. Maar wat een vooruitzicht. Kijk, we hebben allemaal zo onze eigen toekomstplan. Jij staat voor je examen, je hebt daar volop nagedacht. Of je een vervolgopleiding gaat volgen, of dat je gaat werken. Jullie hebben misschien wat trouwplannen en zien uit naar een heerlijke en lang toekomst samen. Gelukkige toekomst. U loopt tegen uw pensioen. Hoopt ervan te kunnen genieten. Tijd te nemen voor de kinderen en kleinkinderen als u die hebt. Of u bent al aan de avond van uw leven. En u hoopt nog zoveel dingen te kunnen doen, te mogen doen. In ieder geval. Verlangt u er zo naar om toch nog maar. Ja, om nog op de been te kunnen blijven. Dat u uw gedachten niet minder gaan worden. Dat zijn dingen om naar uit te zien. Mooie dingen. Maar dan die grote toekomst. Denkt u en denkt jij daar wel eens over na? Meer nog, ben jij daarop gericht? Anders gezegd, zoek u en zoek jij zo de dingen die boven zijn. En is er dat gericht zijn op de Heere Jezus? Inderdaad, dat staat niet los van de vraag of u, of jij hem als persoonlijke verlosser kent. Of je in het geloof weet dat hij ook u en jou met zijn bloed gekocht heeft. En dat u en jouw leven in hem vast en verborgen ligt. Als dat nog niet zo is, laat dan die woorden van Paulus vooral een waarschuwing zijn. Als een opwekking. Want leef je voor eigen rekening, dan krijg je ook eenmaal zelf de rekening over je leven gepresenteerd. Dan worden je zonden één voor één opgeteld en dan komt het niet goed. Eeuwig niet. Dat geldt trouwens ook voor iedereen die zijn of haar best doet om zelf met God in het reine probeert te komen. Door dit te doen en dat te laten. Die zich inderdaad door allerlei wetten en regels laat opjagen en meeslepen en denkt daarmee voor God te kunnen komen. Dat zit er van huis uit zo in. Die rijke jongen, hè, die tot Jezus kwam. En zei, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Die gevangeniscipier in Filippi vroeg het aan Paulus en Silas. Wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Zalig te worden. Wij zijn zo doenerig, hè? Zo doenerig. Weet u hoe Paulus dat noemt? De dingen zoeken die op de aarde zijn. En hij waarschuwt de Colossenzen en waarschuwt ook ons ervoor. Zoek de dingen die boven zijn. Het bij en in Christus zoeken die het allemaal voor ons gedaan heeft. Die het volbracht heeft. Gemeente, daar komt het op aan. Zo uit hem, door hem en tot hem leven. Met het oog en hart op hem gericht. En naar die grote toekomst die wacht. En dan kan het niet anders. Of dat heeft gevolgen voor je leven hier en nu. Want als je dan door Jezus gekocht bent en je leven veilig in hem opgeborgen ligt. En als je dan uitziet en toeleeft naar die grote dag dat dit leven in volle luister met Christus verschijnen zal. Dan richt je je leven hier en nu daarnaar in. Dan leef je als een bruid van wie het hart naar de bruidegom uitgaat. Die steeds maar naar hem verlangt en elk ogenblik hem verwacht. Zo is alles gericht op het nieuwe leven uit de hemelse bruidegom en met de hemelse bruidegom. En daarom zegt Paulus dan ook, dood de leden die op de aarde zijn. Staat er in gebiedende wijs, reken ermee af. Alles wat bij dat vroegere leven hoort, mag geen plaats meer hebben. Ja, en dan noemt Paulus een hele rij van dingen, inderdaad. Waarvan we in ons eigen leven het nodige herkennen. Dat is de hebzucht en dat is de woede en dat is de laster. Nog zoveel meer. En we kunnen het misschien voor onszelf nog wel aanvullen. Maar laten we dat dan eerlijk en oprecht doen. Eerlijk en oprecht. En onze eigen wil en onze eigen belangen en verlangens daarbij opzij zetten. Dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Want wij vergoelijken ons eigen gedrag zo snel en zo gemakkelijk. En we weten er allemaal argumenten bij te gebruiken. Dat we in de vrijheid van Christus staan en dat het dan wel goed zit. Nee, heel eerlijk naar jezelf en naar God doen. En vraag maar, Heere, wat wilt u nou? Wat wilt u nou in mijn leven? Kolbrugge, bekende predikant uit de 19e eeuw, gebruikt het voorbeeld van een vlinder. En bij deze tekst zegt hij, wees als een vlinder die uit zijn pop vliegt de lucht in en de zon tegemoet. En hij strijkt op een bloem neer om er honing uit te zuigen. Maar na die kokon, dat dode ding, ziet de vlinder niet meer om. Ja zo. Ja zo, die oude mens afleggen, de nieuwe mens aandoen. Zeker, dat kost de nodige strijd. En de nodige moeite. Want daar zitten we zo snel met onszelf tussen. Er is zoveel naar God toe en naar mijn naasten toe waar ik vergeving voor moet vragen. Maar hierin ligt mijn troost. Dat ik een heiland aan Gods rechterhand heb, die voor mij pleit. Dat mijn leven vast en verborgen ligt in hem. En dat hij het bewaart, erover waakt. Tot het moment dat hij komt. En hij alles zal zijn. En in allen. Hem zij de lof. Voor nu en eeuwig. Amen. Laten we nu samen de Heer danken en ook met en voor elkaar bidden. Heere, we danken u. Dat u zo met uw woord naar ons toegekomen bent. En dat u, ja, als het ware, al het goede van u voor ons geëtaleerd hebt. Al dat goede wat u, Heere Jezus Christus, door uw dood en opstanding hebt verdiend. Het is ons vanmorgen aangeboden, aangezegd, gepresenteerd, opdat wij eruit leven. Opdat wij de dingen zouden zoeken die boven zijn, waar u bent, Heere Jezus, aan de rechterhand van de Vader. En wij uit u, uit dat volbrachte werk van u, uit uw dood en opstanding zouden leven. En niet uit datgene wat we op de aarde vinden. Heren, dan werd ons vanmorgen een spiegel voorgehouden. Waar ligt ons zenuwcentrum? Waar ligt het hart van ons bestaan? Waaruit worden wij gevoed? Waarin vinden wij de kracht? Het leven. De weg, de waarheid. Heere, als wij het in onszelf zoeken, ook in al onze eigen goede bedoelingen, ook in onze eigen zinnigheid, onze eigen gerechtigheid, zelfwerkzaamheid, dan is het allemaal voor niets. Want het zijn allemaal dingen die vergaan. Die wegvallen. Omdat we er ten diepste onszelf mee zoeken. Ze dienen tot het vlees, zou Paulus zeggen. Maar tegelijkertijd, Heere God, is ons in die spiegel, waarin we onszelf hebben bekeken, verschijnt er op de achtergrond dat kruis en het open graf. Opdat we aangespoord zouden worden om alleen op u te zien en het van u te verwachten. De dingen te zoeken die boven zijn. Heere, geef dat wij ons met onze ogen en onze harten naar boven gericht leven. Met open handen om van u te ontvangen. En ontsloten harten. Waarin u woont. En schenk daartoe uw Heilige Geest. Opdat hij ons in onze volle ruimte voor zichzelf schept. En voor de Heere Jezus. Hij heeft het zelf gezegd. Die zal mij verheerlijken. Ja, dat u, Heere Jezus Christus, als de gestorven en opgestane Heere, zo in ons verheerlijkt wordt. Laat het niet zo zijn, Heere God, dat Pasen voor ons achter de rug ligt. Maar als een duwende rug, wij zo omhoog zien. Het van u verwachten. Heere, zo danken wij u voor uw woord. Wilt u zelf door uw Heilige Geest het in ons doorwerken. En zegen ons zo verder deze dag. Al de dagen van ons leven. Als een bruid die uitkijkt naar haar bruidegom. En die bijna niet kan wachten eer dat hij verschijnen zal. En voor eeuwig met zijn bruid verenigd zal zijn. Geef dan dat niemand van ons achterblijft. Maar dat wij allen daar naartoe leven. Dat daarvan verwachten. Heere, we danken u zo voor deze dienst. We bidden u voor de gemeente. Voor alle zieken. Alle die een kruis te dragen hebben. Wat dat dan ook is. Heere, wilt u sterken. En wilt u kracht geven. Wilt u genezing schenken. Wilt u middelen zegen. Wilt u zijn met alle eenzamen. Alle die alleen door het leven gaan. Vanwege het verlies dat ze geleden hebben. De geliefde door u is weggenomen. Heren, wat kan die stilte dan beklemmend zijn en pijnlijk zijn? En wat kun je dan eenzaam voelen? Wilt u daar zijn, Heren? En alles geven wat nodig is. Om zo omhoog te kunnen blijven zien. Wilt u zijn met de jongeren, de gemeente. Bijzonder hen die zich voorbereiden op de examens. Die komende weken gaan plaatsvinden, wilt u ze wijsheid geven. En alles geven wat nodig is. Wij komen nu bidden voor het werk in de gemeente. Wilt u zijn met dominee van der Sluis. Zegen hem en allen die bij hem horen. In het midden van de gemeente. Persoonlijk. Wilt u ook zijn met de broeders van de kerkenraad. Heere, wilt u ook hen nabij zijn. In het leiding geven in de gemeente. Ik hoorde net dat er zoveel vacatures zijn. Heere, wilt u zelf ervoor zorgen. Dat hier in de gemeente mannen zijn die zich door u geroepen weten. Die ook juist zoekend de dingen die boven zijn. Vanuit daarom ook, vanuit daaruit ook hun roeping verstaan. Helderheid daarover krijgen. Heere, wilt u zo lege plaatsen vullen. Opdat ook zo hier in de gemeente het werk voortgang mag vinden. Dat u zijn met alle vrijwilligers, alle die in de gemeente een taak hebben. Heere, bouw zo uw gemeente. Wij dragen zo heel uw kerk aan u op. Ook onze synode die afgelopen week samen is geweest. O God, wij laten doen zijn tot zegen van de kerk. Dat ook zij alleen omhoog ziet op Christus. Op u, Heere Jezus, die aan de rechterhand van de Vader zit. Die koning is van uw kerk. En die haar nooit zal loslaten. Die ook gezegd heeft dat de poorten van de hel uw gemeente nooit zullen overweldigen. Heere, zo komen wij u bidden. Voor het werk van zending en evangelisatie. Alle die zijn uitgezonden. Bouw uw koninkrijk, Heere God, hier en wereldwijd. We bidden nu voor deze wereld. Daar waar spanningen zijn. Oorlogen zijn. Aanslagen hebben plaatsgevonden. Natuurrampen plaatsen. Heere God, wij komen ook nu bidden voor de situatie in Sri Lanka die zo zorgelijk is. Heere, wilt u ook daar rust geven? Wilt u rust geven in heel deze wereld waar spanningen zijn, waar oorlogen zijn? Ik kom nu ook bidden voor Mozambique en andere omliggende landen. Nu opnieuw. Daar een cycloon heeft huis gehouden. Heere God, wat een nood, wat een pijn, wat een verdriet geeft dat allemaal. Wilt u ook daar zijn? En wil ook ons doen zien, doen inzien, dat al deze dingen die plaatsen, tekenen zijn van het einde. Tekenen zijn dat uw komst nabij is, Heer Jezus. Ja, dan mogen we dieper op die dingen inzien. Ze dieper verstaan. Maar geef dat juist des te meer, ook deze dingen, ons meer uitzien, in ons meer de verwachting wekken naar uw komst. Heere, wil zo verder met ons zijn. Deze dag schenkt nog een zegenrijke zondag. Zegen uw dienaar die vanavond in je mag voorgaan. Zo wachten wij op u. Vergeeft u genadig alles wat niet was naar uw wil. Ook in deze dienst en zegent u het goede. In de naam van de Heere Jezus. Uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte met elkaar lied 267 uit de bundel Weerklank. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Gemeente, gaat heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heere. Voor u, maar ook voor allen die bij u horen. Opdat u als gezegende mensen naar huis gaat. En anderen ook tot zegen zult zijn. De genade van onze Heere, Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u en jullie allen. Amen.